Iedereen hartelijk welkom hier in de kerkzaal en ook thuis bij de livestream. Ik zat hier zo een poosje in het kerkgebouw en ik weet niet hoe het u vergaat. Maar dat is toch altijd wel weer een zegen dat je gewoon in een ruimte als dit een poosje mag zijn. Misschien is het emotioneel, misschien is het ook gevoelsmatig, ik weet het niet precies. Maar het is toch, ja, er zijn kerken en kerkgebouwen waar je wel iets van de Heer hebt gekregen. En dan ga ik een beetje hechten aan zo'n gebouw. Wat dat betreft vond ik het ook jammer dat de kerk aan de Boezemsingel werd afgebroken. En die vergeet heeft de Heer daar wel een werk en in mijn hart. En dan vind ik het jammer dat zo'n kerkgebouw wordt afgebroken en dat een ander kerkgebouwtje voorkomt. Maar dan krijgt zo'n gebouw toch een bepaalde waarde, zo'n ruimte. En daarom vind ik het ook fijn dat er altijd een paar mensen zijn. En ook als u thuis meeluistert, van waar dan ook. Hartelijk welkom. We gaan vanavond weer verder met het nadenken over de brief aan de gemeente van Efeze. En we willen eerst samen zingen en we doen dat uit Psalm 48, het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof. 48, het eerste vers. Dan lees ik u weer opnieuw uit het begin van de brief aan de gemeente van Efeze, de eerste 5 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot zover de schrift. Geliefden, we willen vanavond weer verder gaan met het nadenken over de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Ik heb u de vorige keer verteld wanneer die gemeente is gesticht. Die gemeente is ontstaan op de derde zendingsreis en is gesticht door de apostel Paulus in het jaar 53-55. En zo is daar in die heidense stad, zeg maar ongeveer 55 jaar na de geboorte van de Heer Jezus, een Joods of heiden-christelijke gemeente ontstaan. Voor een deel kwamen de leden van die gemeente uit het Jodendom, en voor een ander deel, misschien wel het grootste gedeelte, kwamen ze uit het heidendom. U begrijpt allemaal wel, als we bepaalde wortels hebben in het Jodendom of in het heidendom, dan zet dat natuurlijk een stempel op ons leven. Die heidense christenen, die vroeger heiden waren geweest in Efeze, wisten heel goed wat de Olympische Spelen waren. Die wisten echt wel wat een marathon was. En vandaar dat Paulus die beelden ook gebruikt als hij in zijn brieven naar deze mensen schrijft. Dat waren voor hen vanuit hun opvoeding bekende beelden. De marathon, de Olympische Spelen en noem maar op. Die werden ook beoefend. En zo vind je dus in die brieven van de apostel Paulus allemaal dingen die toen in die oude Griekse wereld bekend waren, waar de heiden ook vroeger kennis mee hadden gemaakt, en die de apostel dan verder gaat invullen en zegt, kijk, zoals nou die lopers in de marathon zich moeten inspannen, zo ook moet u zich inspannen om een geestelijke loopbaan te lopen. Het is dus voor ons nog best wel moeilijk om ons die eerste gemeente waaraan deze brief is gericht een beetje voor te stellen. De apostel Paulus heeft daar gewerkt, die gemeente is gesticht. Later heeft de apostel Paulus de voorgangers in de gemeente nog weer bij zich gehad op het strand van Mileten. En tenslotte wordt de apostel gevangen genomen in Rome. We zijn dan in de tijd ongeveer een jaar of 5-6 verder. 5-6 jaar verder. Dus we bevinden ons ergens in het jaar 62 na Christus. Dus die gemeente is maximaal 6-7 jaar oud. Deels genoeg Joods, deels vroeger heidens. En wat heeft die gemeente die ja, nog volop in die heidense wereld staat van toen, Efeze met de godin Diana of de Artemis, wat heeft die gemeente ontzaggelijk veel onderwijs nodig? Onderwijs over de goede leer en over het goede leven. En daarvoor heeft Paulus zijn brieven geschreven. Om die vroeg christelijke gemeente, mensen die net uit het Jodendom of uit het heidendom kwamen, te onderwijzen en ook bijvoorbeeld tot eenheid aan te sporen. Want dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Als we hier in Amersfoort een gemeente zouden hebben van een Bijbelse gemeente met voor de een voor een kwart Marokkanen en voor een andere kwart Turken en voor een andere kwart Nederlanders en voor weer een kwart mensen met weer een hele andere wortels, dan gaf dat natuurlijk geweldig veel problemen in het samenkomen. Dat snappen we allemaal wel. Dan gaf dat problemen omtrent de huwelijksmoraal. Dan gaf dat problemen over de concrete invulling van ons dagelijks leven. dan gaf het problemen in de omgang met ons verleden en noem allemaal maar op. De apostel richt die brieven naar die vroegchristelijke kerk, waar dus die heidense, voorheen heidenen, andere kant joden, bij elkaar komen in zulke huisgemeenten, elkaar kenden, maar worstelen met die problemen. En dan geeft hij onderwijs in de ware leer. Dat zijn de eerste drie hoofdstukken. En in de tweede plaats gaat de apostel heel diep in op het christelijke leven, vanaf hoofdstuk 4 en verder. En nu gaat de apostel beginnen met die gemeente nadat hij die gegroet heeft en zichzelf bekend heeft gemaakt als Paulus de apostel, de gezant van Christus Jezus. Niet door de wil van mensen, want die had je een heleboel mensen die gewoon maar zelf zeiden, ja, ik ben die en die en ik heb een belangrijke boodschap en noem maar op. Kom je tegenwoordig ook nog wel eens tegen. Nee, zegt de apostel, ik ben een apostel, ik heb de Heer Jezus gezien, de opgestaande Heer Jezus. Ik ben een gezant en van Gods wegen. En dan groet hij die gemeente, wenst ze genade toe. En dan komt het begin van de brief. Die begint eigenlijk in hoofdstuk 1, vers 3. Dan gaat Paulus dus zich richten op die gemeente en... Ja, hoe zouden wij nu, als we even loszien van vers 1, 3, hoe zouden wij nou tegen zo'n jonge christelijke kerk in die heidense omgeving met al die afgoderij en dronkenschap en seksuele losbandigheid en allerlei toestanden, een hele gemengde gemeente ook, hoe zouden we daar nou tegenaan kijken? Hoe zouden we dat beoordelen? Ik denk dat wij allemaal geneigd zijn, ik ook, om te denken, nou ja, dat moeten we nog maar eens aankijken. Want ja, die mensen die komen dan wel samen in een huis met z'n tienen of met z'n twaalfen. Of die komen dan wel samen in een gehoorzaal van tirannes met misschien 50 of 60 man. Maar ja, of dat nou wat wordt. Is het zo verschillende cultuur, verschillende achtergronden. En ja, ze praten ook nog niet allemaal goed Grieks. Paulus spreekt in het Grieks. De Koine Grieks, dus de gewone omgangstaal was dat. En ze spraken dat natuurlijk ook allemaal niet op een goede manier. Want mensen uit Klein-Azië, die spraken natuurlijk weer net wat anders Grieks dan mensen in Griekenland. En mensen uit Egypte, die hadden natuurlijk ook weer zo hun eigen accenten. En misschien kenden ze die taal ook wel niet en hadden ze hun eigen landstaal. Het werden dan de barbaren genoemd, de barbaroi. Hoe dan ook, het was een geweldig gemengd gebeuren. En dat komt ons natuurlijk allemaal wel. Als we vreemde dingen ontmoeten, dan wachten we wel eens even af. En dan zouden we zeggen, dat in de schoenen van de apostel stonden, genade zij u en vrede van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 3. Nou ja, ik hoop dat het goed met jullie gaat. Of dat we beginnen met het uitstallen van een heleboel problemen. Het is nog maar klein natuurlijk en daar zijn wij in de regel natuurlijk erg goed in. En daarom is dat derde vers aan het begin zo belangrijk, ook voor ons. Want die apostel die komt vanuit een heel ander gezichtspunt, gaat hij die gemeente benaderen, dat werk Gods in Efeze. We moeten altijd onthouden, die apostel werd erop uitgezonden. De Heer had veel volks, bijvoorbeeld in Korinthe en ook in Efeze. En de apostel Paulus die heeft een temperament gehad wat voor ons bijna niet meer goed voor te stellen is. Maar overal waar hij kwam was het leven Christus. Wat dat betreft, en ik heb dat meer gezegd, ik herhaal het nog maar even. Was het bijvoorbeeld geen makkelijke man op een verjaardagsvisite, als ik dat zo mag zeggen. Want dan zijn we allemaal bezig over de vakantie en dan ontmoet je iemand die een hoop reizen heeft gemaakt. Rome bezocht, Efeze bezocht, Korinthe bezocht, Antiochië bezocht. Nou, Paulus vertelt eens wat over de gebouwen in Rome en de straten in Rome en de waterleiding in Rome. Daar had hij best wel wat van kunnen vertellen. Maar dat doet hij niet. Want zijn leven is niet te reizen en zijn leven is niet te gebouwen. Zijn leven is Christus. Hij heeft Christus lief. De liefde van Christus drinkt. Want elke keer als Paulus iemand ontmoet, dan weet hij, dit is een mens geschapen voor de eeuwigheid. Ik sta straks met die mens voor God. En soms is hij ook heel mes scherp. Want aan de slot van de Korinthebrief zegt hij: als er iemand is onder jullie die de Heer Jezus niet lief heeft, je vervloeking. Je zou toch zitten te trillen op je benen. Als er iemand bij je komt, heb jij de Heer Jezus niet lief, dan ben je een vervloeking. U voelt wel, dat geeft dan ongemakkelijke situaties. Maar daar deinsde de apostel niet voor terug. En dan gaat hij die gemeente benaderen. Gaat dat werk Gods in die gemeente. Ja, hoe zou die nou beginnen? Het eerste woordje in vers 3, dat is een geweldig woord. Gezegend. Dat is niet bedoeld als een schouderklop voor die mensen. Want dat waren net als u en ik, zondige Adamskinderen, door Gods genade levende stenen geworden. Maar Paulus die kijkt Jezus omhoog. En hij kan het met die gelijk. Die grote God hem bij Damascus heeft opgeraapt. En die grote God hem wil gebruiken als een apostel. En dat die grote God daar in die heidense wereld zijn gemeente heeft willen bouwen onder mannen. Onder vrouwen, onder heren en slaven, onder jongens en meisjes, onder vaders en moeders en onder slaven. En dat daar zomaar, vanaf ongeveer het jaar 30, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, stapje voor stapje, eerst in Korinthe, eerst in Antiochië, daarna in Korinthe en keer op keer zo breidt die gemeente in het begin, maar heel langzaam eigenlijk zich uit. Het was echt niet dat daar in het begin van die christelijke kerk de mensen met duizenden tegelijk in die heidense wereld volgelingen van de Heer Jezus werden. Integendeel, je had de Pinksterdag. 3000 Joden en later 5000. Maar allerlei onderzoek wijst al lang uit in die eerste eeuw. Ja, is een 100 in Rome. Misschien is een 50 of 60 of misschien een 80 in Efeze. En dat is heel klein, zomaar, ja, die Romeinen dachten, dat was een soort secte van het Jodendom, zo zagen ze die eerste christenen. Wij zouden bijna zeggen, ja, we trekken er onze schoenen maar niet meer voor aan. Zo onbetekenend eigenlijk. Vandaar dat er ook zo heel weinig bekend is naast de Bijbel, in allerlei andere bronnen over die kerk in de eerste eeuw. Het viel de seculiere schrijvers helemaal niet op. Een enkeling. De tweede eeuw wordt het wat meer. In de derde eeuw begint eigenlijk de grote groei van de christelijke kerk. En dan ziet Paulus daar in Efeze Gods werk. Bij enkelingen. Ja, enkelingen. Ja, meerdere. 10, 30, 40, 50. In huizen komen ze samen verspreid in die stad Efeze, die heidense stad met zijn Demetrius, de zilversmid en misschien wel 100, wel 200. En dat maakt indruk. En Saul is zo blij om. Hij begint eerst maar eens met God te roemen. Gezegend. En dan, wie roemt God Paulus nou eigenlijk? Zegt hij van, Silas, Timoteus, wat hebben wij dat toch goed aangepakt in Efeze. We hebben mooie gemeenten gesticht, veel beroepen gekregen, mooie preken gehouden. En kijk, dat is allemaal goed gegaan. Dat zou ik doen. Maar doet Paulus niet, hè? Die zegt niet van, wat ben ik Paulus toch een geweldige apostel. Gezegend, geprezen zij. En dan komt er een hele lange zin in het Grieks. En die zin die loopt door tot en met vers 14. Eén lange zin eigenlijk. En in die ene lange zin heeft hij het over God de Vader. Kijk maar in vers 3. En dat werkt hij dan uit in vers 4. Die heeft uitverkoren. Hij komt op de geliefde. Dat is God de Zoon. De Heer Jezus. En tenslotte in de versen 13 en 14. Dan noemt hij God de Heilige Geest. Dus wat gaat Paulus nou in roemen? Geprezen. Dat is de drie enige God. En let dan eens op die naam die Paulus geeft aan deze God. In het Oude Testament wordt God genoemd de God van Israël. Of de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of de Heere met hoofdletter Jehovah, Yahweh. En hoe wordt dat nou in het Nieuwe Testament? De Statenvertaalde kanttekening wijst daar ook op. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus die God van het Oude Testament, die zich openbaart als de Heere, de Jehovah, de verbondsgod, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël is de Vader van de Heer Jezus Christus. En dan begint Paulus vanuit de drie eenheid, vanuit die drie goddelijke personen die zich al in het Oude Testament en nu ook in het Nieuwe Testament openbaart. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, onze. Daar hoort u de taal in van dat ware geloof. En de gelovige, die wordt zalig vanwege de drie enige God. Paulus zal zo meteen wijzen op de uitverkiezing. En denken aan het persoonlijke werk van God de Vader. Hij zal wijzen op de verlossing door Christus. En dan denken we aan het werk van de Zoon. Die zichzelf gaf in deze wereld. Hij zal wijzen op het werk van de Heilige Geest. Die toepast en uitwerkt in de harten van allen die geloven. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus gezegend en die ons gezegend heeft. Geprezen, gezegend en die ook ons gezegend heeft. Dus in die gemeente en in die christelijke kerk ziet Paulus als het ware dat heilswerk van God en die grote daden van God, waar de apostelen over spraken op de Pinksterdag, die krijgen daar ook in Efeze, in die heidense omgeving, gestalte. En zijn verwonderd over die ons gezegend heeft. Paulus werd gezegend op de weg naar Damascus. Toen hij de opgestane zaligmaker heeft gezien. Want dat was zijn bekering, hè? Dat hij die opgestane zaligmaker heeft gezien. Al die fariseeën dachten, Heer Jezus, een ketter. Dat is een zeer verwerpelijk mens. Dat is iemand die aan het kruis is overleden. En dat is iemand waar we zeer tegen moeten strijden. Want God die houdt geen rekening met onrechtvaardigen. God had rekening met de rechtvaardigen. En de rechtvaardigen staan weer op uit de dood tot het leven. Dat is een rechtvaardige. En opeens ontmoet de apostel Paulus op de weg naar Damascus de opgestaan Heer Jezus. Tot op dat moment heeft hij zich gruwelijk vergist. Hij is wel de Messias. Want hij ziet hem daar de opgestane. Vreselijke ontdekking in het leven van Paulus. Hij is dus net als al die oud-testamentische Joden die Jesaja hebben vermoord, die Jeremia hebben vermoord, die de andere profeten hebben gehoord, waar de Heer Jezus van gezegd, u wederstaat altijd de Heilige Geest. Daar hoort hij bij. Ontzettende ontdekking in het leven van de apostel. Dat bracht hem drie dagen in de nood. Hij is de Messias. De gekomen Messias, Heer Jezus, de opgestane, vermoord. Ja. En toen kwam de zaligmaker in de persoon van Ananias. En vielen de schellen van zijn ogen. Die is hem niet voor niets heeft opgezocht. Maar om hem als een middel te gebruiken, om die goede boodschap van de opgestane te verkondigen in de hele wereld. Die enige God heeft ons gezegend. Dat is zo'n diepe zegen in het leven van Paulus. Dat hij die opgestane zaligmaker heeft ontmoet. Dat hij er in de handeling wordt er drie keer melding van gemaakt. En zo ontvangen al Gods kinderen uit die grote God, uit die drie ene God, een zegen. God de Vader die hen verkoren, komen er nog wel op hoe dat is en hoe dat staat in de Bijbel. God de Zoon die zich voor hen gaf. En God de Heilige Geest die hen bij de verworven verlossing brengt en bewaart. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. Met alle geestelijke zegening. Met alle geestelijke zegening. allerlei, hè? Alle of allerlei vertalen vanuit het Grieks. Allerlei geestelijke zegen. Als we dan verder oplezen de brief aan de Efeze, kunnen we denken aan geloof, hoop, liefde, bewaring, vernieuwing en zo. Allerlei geestelijke zegeningen. God de Vader die dat schenkt en die daarmee zegent. Paulus ziet dat ook gestalte krijgen in die gemeente van Efeze. In die gemeente van Korinthe, in die gemeente van Rome, waar hij op dit moment gevangen is. En die mensen komen hem bezoeken en die soldaten die staan ook bij hem. Tussendoor, hoe zou het nou toch komen? Wat zou nou toch Gods bedoeling zijn? Dat de apostel Paulus daar misschien 2-3 jaar lang gevangen heeft gezeten in Rome. Nou, er stond elke keer een soldaat bij hem. Een soldaat van de keizerlijke garde. En de Heilige Geest wil dat evangelie brengen tot in het paleis van de keizer. En de Heilige Geest had gedaan. Nou, u gelooft toch ook wel dat Paulus in die eigenhuurde woning met die soldaten heeft gesproken. Dat hij er niet van kon zwijgen waarom hij daar zat. En dat de liefde hem drong ook naar die soldaten toe. En schrijft in een andere brief groet van het huis des keizers. Dus ook daar klonk die boodschap. Via die keizerlijke garde kwam dat zomaar dat keizerlijke paleis van Nero in die dagen binnen. Zo drong dat evangelie door met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Waar komen ze vandaan? Een prachtige kanttekening bij dat woord in de hemel, in de hemelse of het overhemelse, namelijk plaatsen, gelijk in vers 20 en Efeze 2 vers 6. Hierdoor wordt te kennen gegeven dat God ons als uit zijn troon deze geestelijke zegeningen heeft medegedeeld en dat zij daartoe dienen om ons in de hemel gelukzalig te maken. Dus die zegeningen die komen uit de hemel. Die zegeningen die brengen weer in de hemel. En die zegeningen verleent de Heer aan zijn kind om hen gelukkig te maken. Alle geestelijke zegening in de hemel. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er staat? In de hemel. Oh gemeente, de hemel, daar kan de duivel niet meer bij komen, toch? Daar kan het ongeloof ook niet meer bij komen. Daar in de hemel ligt een enorme schat. En daar komt geen duivel, daar komt geen ongeloof, daar komt geen mens meer bij. En al die schatten die heeft God dan opgestapeld in de hemel om er uit te delen aan zijn kerk op aarde om zijn kinderen thuis te halen. Dat brengt ze naar de hemel. Wat is de hemel? Dat is de plek waar gemeenschap is met God. De hemel is de plek waar Gods kinderen bij de Heere zullen zijn en dan zullen we hem zien gelijk hij is. Paulus zegt die zegeningen. Dat kan natuurlijk allemaal wel moeilijk zijn. Dat ook in Efeze was best moeilijk met die Demetrius, dat weet u wel. Hij zat ook moeilijk in hun beroep, want dat werd via gilden uitgeoefend en dat was niet altijd makkelijk. En in hun gezin, man was christen, vrouw niet, kinderen niet en zo, al die problemen. Maar Paulus, het zit in de hemel, denk erom. Denk niet gering over die God, hè. En de schatten die daar liggen opgestapeld om uit te delen. En dan voegt Paulus er nog iets aan toe. In Christus. Er staat ook weer een heerlijke kanttekening bij. Namelijk als in ons hoofd. En dan verwijst de Statenbijbel naar vers 22 en 23, Efeze 2, vers 5. En dan is Christus het hoofd. Christus wordt hier het hoofd van de gemeente. Slot van het hoofdstuk komt Paulus er nog weer eens op terug. En heel die Efezebrief komt hij erop terug. Al die geestelijke schatten. Die zegeningen die nou van de hemel afdalen. Die worden geschonken in het hoofd. En wat wordt er dan met hoofd bedoeld? Als je de kanttekening naleest, dan kom je eigenlijk terecht bij die door en door oud-testamentische gedachte die vertolkt ligt in Psalm 23. Daar staat: de Heere is mijn herder. Dat is een zinnebeeldige uitdrukking. De Heere is mijn herder. Wat doet een herder? Wie is Christus eigenlijk voor zijn gemeente? Nou, een herder die beschermt de schapen. Hij waakt over die schapen. Ze kunnen niet verloren gaan. Vanuit de hemel is er een levend hoofd die beschermt. Ook hier op deze aarde waar de duivel de overste is. Dat hoofd, die herder, die verzorgt die schapen. Hij verzorgt ze door zijn woord en door zijn geest. Een herder beschermt, een herder verzorgt en een herder leidt. In de hemel is dus een verzorgende, een beschermende en een vooropgaande zaligmaker. De Heer Jezus zegt zelfs. En in de Bijbel lezen we die ook terecht, de Paulus zegt die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Daar zouden we eens even over na kunnen denken. Wat doet de Heer in de hemel? We hebben daar misschien een beetje vage en algemene en wat abstracte ideeën over. Ja, de hemel, de wolken en dan zal daar misschien achter wel iets zijn. En ja, we hopen maar dat dat, ja, dat ook voor ons is en iets dergelijks. Dat is niet de idee van de apostel. Dat is ook niet wat in de Bijbel staat. Nee. De Heer Jezus met zijn menselijke natuur in de hemel. En hij is dag en nacht aan het kijken hoe het nou gaat met zijn kinderen hier op deze wereld. Hij is die grote herder die voortdurend aanwezig is en voortdurend waakzaam is over zijn kudde. En die overwonnen heeft. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ik ben met u, ik ben er overal bij. En ik zal ook zorgen als die goede herder. Als we het zo nog eens bekijken. Hoe waar ik nou bang voor te zijn toch? Ja, voor uzelf, daar mag u bang voor zijn. En voor het ongeloof. Dat wij die realiteit van die verhoogde zaligmaker niet geloven. En dat we zo weinig daar krediet op hebben. Maar denk erom, de kerk heeft een heerlijke zaligmaker. Die alle dagen zorgt voor zijn gemeente. Hij raapt ze op. Hij voert ze door de tijd. En aan het einde van het leven heet hij ze hartelijk welkom. In het vaderhuis hierboven. Eén voor één. Zullen ze de koning zien. Dat zegt de apostel. Zoals hij is. Zullen we zien. Zoals hij is. Dat moet dus nog vervuld worden. Hè? En het zal dus werkelijkheid worden. Op het moment. Dat een kind van God sterft. Moet je even indenken. Daar zitten die mensen in Efeze. Hun bedrijf gaat misschien niet zo goed. In hun huwelijk spanningen. In de omgeving word je met de nek aangekeken. En dan zegt de apostel Paulus niet, nou het valt wel mee. En nee. Hij zegt, kijk veel naar boven. Denk aan die grote God en Vader. Die in Christus. Die getrouwe God is. Die ons gezegend heeft. Alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Paulus denkt aan de doorboorde handen. En kijk, dat is misschien wel een van de noden en van de ernstige dingen in onze tijd. We kunnen ons heel veel voorstellen bij een huis. We kunnen ons geweldig veel voorstellen bij een auto. We kunnen ons veel voorstellen bij dit kerkgebouw. Of zelfs bij het boek Bijbel. Maar kunt u zich ook wat voorstellen als u de naam van de Heer Jezus hoort? Kunt u zich voorstellen hoe hij spreekt, wat hij zegt? Zijn dat dingen die realiteit zijn in ons leven? Misschien denkt u, ja, geen dromen. Ik zeg niet dat mensen door dromen tot bekering komen. Maar als iets ons hart zo vervult. Als je ons hart tot in het diepste van ons bestaan bezighoudt. Dan kan het ook niet. Alsof we gaan er soms ook van dromen. Ik zeg nogmaals. Dromen brengen ons niet in de hemel hoor. Maar toch. Gaat het zo van dromen. Dan zit je op een verjaardag. En dan hoop je dat er iemand is wat over zegt. Dan zou je het wel aangenaam vinden als de apostel kwam. En iets zou vertellen over dat hij alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Dat kun je zelfs, en dat zien we in de handelingen. Handelingen 16. Zoals een lof zelfs in de nacht. Zingend dat ik hem verwacht. Toen heeft Paulus gezongen in de gevangenis. Omdat er een zaligmaker, een Christus in de hemel is. Voelt u hoe rijk Gods gemeente is? Weet u ook hoe zeker die zaak van God is in Christus? En dat de apostel hier, voor die we zouden zeggen, wat jonge, christelijke, armoedige gemeente in Efeze. Waar wij misschien zo onze bedenkingen bij hebben. Maar dat God dat helemaal niet heeft. En de apostel schrijft dat dat de gelukkigste mens in heel de wereld is, zijn. En dat nu alles door de hand van die verhoogde Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Gezegeningen in de hemel. In Christus. De brieven van de apostel lees gaat het daar voortdurend over. Wie die persoon van de middelaar is. In al zijn heerlijkheid. De schoonste van alle mensen, kinderen, gena, is in zijn lippen uitgestort. En wat? Ja, dan begint Paulus maar eens met die geestelijke zegeningen. En waar zou die nou moeten beginnen? Hoe komt het nou dat daar in Efeze mensen zijn die er alles voor over hebben om die Christus te dienen en hem lief te hebben? Alles. Komt er nou? Zijn dat nou betere mensen of zo? Of hebben ze daar nou wat meer aanleg voor dan een gemiddeld mens? Paulus is dus. Hoe komt het nou dat Paulus een discipel is geworden? Hoe komt het dat ik hier sta? Hoe komt het nou dat daar een gemeente is in Efeze, in die heidense wereld, in die totale onmogelijkheid van toen, onder de rook van de Diana der Efezeren, te midden van waar de duivel zijn triomfen viert? Luister, dan gaan we volgende keer mee verder. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging de wereld. Dat is nou Gods eeuwig raadsplan. Gods welbehagen. Ja, daar zingen wij ook wel eens van. Hè? Het was door u. Door u alleen het eeuwig welbehagen. Dat komt nou bij God de Vader. En dan gaat Paulus het eerste stukje nadat hij gezegend en gejubeld heeft. Dat geheim van de uitverkiezing. De genadige verkiezing. Aan die mensen onderwijzen. Als ze dan nou samenkomen. Als ze nou de Heer Jezus hebben liefgekregen. Dat hij de enige troost is in leven en in sterven. Paulus zegt, dan moet u goed weten. Dat doet nou terug en dat gaat nou terug op. Ja, Gods verkiezende genade. Op zijn vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. En hij gaat de apostel dan zingen. Dat in de Bijbel aan de orde komt. Romeinen 9. Efeze 1. Dat kan hij alleen maar zeggen. Van Gods vrije gunst. En zo is de verkiezing ook in de Bijbel aan te wijzen. Dat is de verwondering dat God nu. Dat er geen enkele reden in u en in mij ligt. Naar zondige mensen wil omzien. Omdat het hem behaagt. Nou, daar gaan we volgende keer dan wat bij stilstaan. Bij Gods verkiezend welbehagen. In Christus. Nou, maar even de vraag. Gezegend zij de God en Vader. Ik vraag niet of u dat begrijpt. Ook mensen zeggen, begrijp ik het niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat vraag ik ook niet. Heb u dat ondervonden? Dat God dan naar zo iemand als u wilde omzien. En dat u de enige mens was op de wereld, zo'n grote boef. En dat God dan naar zo een omzag. En dat de Heer daar nou mee doorgaat ook. Nou, dan kent u ook die taal wel. Gezegend. Groot gemaakt zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft. Met alle geestelijke zegeningen. In de hemel. In Christus. Amen. We gaan zingen Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wat er verder volgt. Dank voor uw komst en voor het meeluisteren. Volgende week hopen we weer opnieuw een meditatie uit te spreken. Gaan we verder met Efeze 1, vers 4, 5 en 6, wat dus gaat over de uitverkiezing van eeuwigheid. De Heer, gedenk u in het verder van de avond en heeft u vragen of opmerkingen, kunt u mailen of appen. Een goede avond. Wel thuis.